Goedemorgen, iedereen die luistert, iedereen die kijkt. Fijn dat we zo op zo'n manier toch nog gemeente kunnen zijn. Maar het preken voor een lege zaal, dat is toch wel een aparte gebeurtenis, denk ik. Het doet me een beetje herinneren aan de korte tijd dat ik badmeester was. En dat ik een baantje in het zwembad had. En daar les gaf aan kinderen die de kunst van het zwemmen moesten leren. En om de juiste bewegingen te leren, dus lang uit, wijd uit, allemaal strekken en rekken. En het moest er op een bankje gebeuren, op de kant. Moesten op de buik op een bankje gaan liggen en dan moesten ze al die bewegingen maken die je later in het water moest gaan maken. Uiteraard kwamen ze, al deden ze nog zo hun best, geen meter vooruit. Maar ik hoop dat de preek die deze morgen gehouden wordt, jullie toch helpt om vooruit te komen in je geloofsleven. De gedachte van droogzwemmen, ik denk dat die ook bij me is opgekomen, omdat we gepland hadden deze dag een doopdienst te hebben, waarbij twee mensen in het Haringvliet zouden worden ondergedompeld. Helaas kan dat niet doorgaan. Maar het komt nog. Wat dat aangaat, wordt er dus vanmorgen ook niet gezwommen. Mag de dopelingen echter niet verhinderen om hun geloof te belijden. En zeker te zijn van hun behoud. Want het is zoals in Romeinen 10 vers 9 staat. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zult gij behouden worden. Toch is de doop echt van belang. En daar kom ik tegen het einde van de preek kort op terug. Maar vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een gedeelte uit het boek Handelingen. Dat stuk is niet aan de orde gekomen tijdens de hele serie die Ruben een paar weken geleden heeft afgesloten. En daarom nu nog. Als een soort nakomertje. Want degene over wie het gaat, die zag zichzelf ook een beetje zo. Israël had iets. De Joden leden onder een virus dat zich snel en steeds verder verspreidde. Het verspreidde zich over het hele land, maar ook daarbuiten. En alle maatregelen ten spijt bleek dat vervelende en gevaarlijke virus niet te stoppen te zijn. Het leek wel alsof de bestrijding ervan alleen maar het erger maakte. En een specialist die zijn sporen had verdiend in de bestrijding werd op missie gestuurd om in het buitenland zelfs een poging te doen om het virus uit te roeien. Maar het liep op een fiasco uit, want hij werd zelf besmet. Het virus was namelijk niet te stuiten. Waarover gaat dit, denk je? Dat virus was het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God. En de getroffenen werden mensen van de weg genoemd. Misschien vonden de Joden dat ze juist van de weg waren afgeraakt. En de uitverkoren bestrijder, die heette Saulus. Deze man die werd helemaal onverwacht getroffen door het virus dat hij meende te moeten bestrijden. Deze man werd totaal onverwacht getroffen. En hij werd een paar dagen stilgezet, terwijl hij niets kon zien. Maar toch werd hem in die tijd alles duidelijk. Hij zag onder ogen dat hij niet goed bezig was geweest. En dat hij juist op de verkeerde weg zat. Dat was zijn bekering, zijn omkeer, waardoor hij op de juiste weg terecht kwam. Op de enige weg, de weg waarop God hem wilde hebben en waarop God hem wilde leiden. Net voor het Bijbelgedeelte van vanmorgen staat het verhaal van een Ethiopische minister die onderweg is van Jeruzalem naar Gaza en tot geloof kwam. Vandaag gaat het over Saulus die onderweg is van Jeruzalem naar Damascus. Beide mannen maken een grote verandering door in hun leven. Een wending op hun levenspad. Waarmee ze zich naar Jezus toekeren. In het gedeelte van vanmorgen wordt het verzet van twee mannen gebroken. Saulus in zijn vervolging van Jezus. En Ananias in zijn wantrouwen naar Saulus. Als eerste komt Saulus aan bod. Je zal maar vernoemd zijn naar een koning. Een hele eer lijkt me dat. En ook nog eens de eerste koning van Israël. Of was dat eigenlijk wel zo'n eer? Saul had als koning op ongeveer alle fronten wel gefaald. En hij had een roemloos einde gevonden in de strijd tegen de Filistijnen, terwijl hij God verlaten had. Wij noemen onze kinderen ook eigenlijk geen Judas of Adolf. Dat hoor je heel weinig. Dat zou negatieve associaties oproepen. Want we maken vaak een verbinding tussen een naam en de daden van die naamdrager uit het verleden. En als iemand dan vernoemd wordt, dan denken we iets van de eer of van de vervelende dingen van die naamgever door te schuiven. En later wordt dan gezocht naar overeenkomende eigenschappen. En misschien is het zo dat jij een naam draagt die in je familie veel voorkomt. En wordt er van je verwacht dat je de tradities van de familie hoog houdt. Of er wordt van je gezegd, kijk, dat doet hij nou net als opa. Of die lijkt op zijn vader. Of noem maar op. En zo krijgt een kind een last opgelegd van verwachtingen of eigenschappen die het kind helemaal niet heeft. En die er ook niet hoeven te zijn. Het is beter de verwachtingen positief of negatief die je wordt opgelegd, om die maar los te laten. Voordat je jezelf kwijtraakt. Kwijtraakt aan eigenschappen die God je helemaal niet gegeven heeft. Want ieder mens is uniek gemaakt en voorzien van eigenschappen die God gewild heeft. God is gelukkig ook in staat om te genezen van verkeerde gedachten. Hij is in staat om je te genezen van verkeerde eigenschappen. En zelfs, ook al denk je soms dat dat niet zo is, om je te genezen van verkeerde karaktertrekken. Je hoeft niet te blijven wie je denkt te moeten zijn. God is in staat om in te grijpen. Wat wel mooi is aan de naam Saulus, dat is dat het betekent gevraagd of afgebeden. Daarmee hebben zijn ouders erkennen willen geven dat ze Saulus graag wilden hebben. Graag wilden ontvangen. Hij was een gewenst kind. We gaan nu lezen in Handelingen. En omdat het best een lang stuk is, het is een stuk van wel 31 versen, gaan we het niet eerst helemaal lezen en dan nog eens een keertje behandelen. We gaan al lezende er wat over nadenken. En daar wil ik jullie in proberen te leiden. We beginnen bij Handelingen 9, vers 1. Mogen jullie allemaal opzoeken. Het is een stuk wat wel 3 keer verteld wordt in zijn geheel. Het eerste gedeelte van de bekering van Saulus. Want in Handelingen komt dat herhaaldelijk voor als Paulus, zich wil verklaren hoe dat hij tot geloof gekomen is. Het staat niet alleen in Handelingen 9, zoals we nu gaan lezen, maar het staat ook in Handelingen 22 en in Handelingen 26 nog een keer. Dus ik heb sommige dingen uit die andere stukken gepakt om het verhaal een beetje compleet te maken. Vers 1. Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hoge priester. En hij vroeg hem om brieven naar Damascus voor de synagogen, om als ze er vond die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, geboeid naar Jeruzalem te brengen. Dit gedeelte sluit aan. Eigenlijk zit er een stukje tussen, maar het sluit aan op Handelingen 8, vers 3, waar verteld wordt dat Saulus na de moord op Stefanus doorgaat met de vervolging van volgelingen van Jezus. Ze uit de huizen sleept en ze gevangen zet. Hij heeft er echt zin in. En hij is bijzonder fanatiek. Maar het gevolg is dat de volgelingen zich verspreiden. Ze verspreiden zich over de steden rondom Jeruzalem. Ze verspreiden zich over het hele land. Zoals een virus zich verspreidt. Overal waar ze contact hadden, werd het weer verder gegeven. Werd dat geloof in Christus weer gepreekt. En kwamen de mensen tot geloof. Maar dat motiveerde Saulus alleen nog maar om nog meer de vervolging te intensiveren. Allerlei manieren verzond hij om deze dwaalleer uit te roeien. En hij had vernomen dat er nu ook in Damascus, een stad in Syrië, een stuk buiten Israël gelegen, ook al een flinke groep van die gelovige discipelen van Jezus actief waren. En hij besloot toen om volmacht te vragen aan de hoge priester om ook daar die mensen gevangen te mogen nemen. Het klinkt misschien een beetje vreemd dat de geestelijke leiders van de Joden ook bevelen zouden mogen geven tot arrestatie van mensen in een ander land, in de stad Damascus. En het lijkt een beetje vreemd dat de Romeinen dat zomaar goed vonden. Maar misschien dachten ze, zolang het meehelpt om de orde in het Romeinse Rijk te bewaren, dat er niet een burgeroorlog in Israël uitbreekt, laat ze hun gang maar gaan als ze die mensen arresteren. Dan blijft het tenminste rustig. Het vervolgen van christenen heeft altijd al vreemde wegen bewandeld om gelegaliseerd te worden. En ook hier, in het begin al. In Syrië, en specifiek in Damascus, was toen ook al een omvangrijke Joodse gemeenschap met verschillende synagogen, maar blijkbaar ook al een aantal volgelingen van Jezus. Die waren gevlucht uit Jeruzalem en ze hadden daar inmiddels al bekeerlingen gemaakt ook. En dat allemaal tegen de heftige verdrukking van de Joden in. De groei van de kerk heeft misschien verdrukking nodig. Het is bijzonder dat de stad Damascus in Syrië toen zoveel buitenlanders en vluchtelingen huisvestte. Terwijl in onze tijd juist zoveel mensen proberen om dat land te ontvluchten. Vanwege de daar heersende maatregelen die de regering heeft genomen en het regime wat een woedende oorlog tegen iedereen voert. Het was in de begintijd van het christendom dus blijkbaar nog een soort van veilige haven voor Joden en voor christenen die op de vlucht waren geslagen. De volgelingen van Jezus werden genoemd mensen van de weg. En dat duidde op hun andere levensstijl, afwijkend van de Joodse regels. Een heel eigen levensstijl hielden ze erop na. Na bekering kom je op de weg van de Heer. De weg die door hemzelf werd gebaand als enige weg tot God. Een verwijzing naar Jezus, die zichzelf ook de weg noemde. We zijn bij vers 3. Terwijl Paulus echter reisde, gebeurde het dat hij Damascus naderde en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel. En hij viel op de grond en hij hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie bent u, Heer? En hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. Als je een Bijbelvertaling gebruikt die is gebaseerd op de Statenvertaling, dan staat hier nog een zinnetje bij. Maar dat staat niet in de oudere handschriften. Waarschijnlijk is dat een stukje gesynchroniseerd uit de latere hoofdstukken in hoofdstuk 22 en 26, waar wel staat dat Paulus met zijn hielen tegen de prikkels sloeg. Daar hebben we een tijdje terug een preek over gehad van Jacques Brunt. Het licht dat Paulus en zijn reisgenoten omstraalt, komt van de hemel waar Jezus is. Het komt van boven en het omstraalt hem. Het lijkt alsof de hemel even open gaat en een licht, nog sterker dan de middagzon, overstraalt al het andere. Al het andere licht verduistert, zeg maar, bij het licht dat uit de hemel komt. En iedereen die schrikt zich naar. En ze vallen op de grond om gewoon van schrik, of misschien om zich te beschermen, om hun ogen te beschermen, om hun lijf te beschermen tegen dat felle licht. En Jezus die spreekt Saulus aan bij zijn Hebreeuwse naam. Saul. En nog 2 keer ook. Saul, Saul. Het moet belangrijk zijn. Dat komt indringend over. Er wordt hier iemand ernstig toegesproken. Saul. Saul. Saulus was buitengewoon geleerd en begaafd. En hij wist naast alles over het Joodse geloof. Maar hij kende Jezus niet. Hij moet vragen: wie bent u, Heer? Alle kennis is vergeefs. Als je alles weet, maar de bron van alles nog niet gevonden hebt, is dat een grote misser. Dan kan je al je kennis op de vuilnishoop gooien. Ken jij Jezus wel? Weet je veel, maar ken je Jezus ook als de bron van het leven? Want hem kennen, Jezus kennen, is het leven, is het eeuwige leven. Jezus vernietigt Saulus niet. Dat had hij even goed kunnen doen. Dat had zomaar kunnen gebeuren. Maar Jezus, die is gekomen om het verlorene te vinden. Om het te redden. En Saulus was zo iemand. Die hoorde daarbij. De spreker, die maakt zichzelf desgevraagd ook meteen zonder omhaal van woorden bekend. Hij zegt, ik ben Jezus. Ik ben. De naam die God zichzelf gegeven had, die gebruikt Jezus zeer. Ik ben Jezus. Maar met een bijzondere toevoeging erbij. Hij zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ook dat zegt hij twee keer. Eerste vraag, waarom vervolg je mij? En dan nu, ik ben Jezus die jij vervolgt. We dachten tot nu toe dat Saulus de gemeente, de volgelingen van Jezus, wilde uitroeien. Maar nu maakt Jezus hem bekend met het feit dat Saulus Jezus vervolgt. Hoe zit dat? Het lijkt erop dat de vervolging van christenen inhoudt dat Christus zelf vervolgd wordt. En daaruit kunnen we dan leren dat leed dat christenen aangedaan wordt, ook Christus wordt aangedaan. Die zin alleen al, die heeft een enorme impact op Saulus. En die zin moet het ook op ons hebben, als volgelingen van Jezus. Als jou, als christen, iets wordt aangedaan, dan wordt het in feite Jezus aangedaan. Als jij lijdt om Christus, lijdt hij ook. De Almachtige die voelt jouw lijden nog sterker dan jijzelf. Want het wordt niet jou aangedaan, maar hij wordt afgewezen. Dat mag een geweldige troost voor je zijn. Dat je het lijden niet in je eentje draagt, maar tenminste samen. En dat Jezus die last werkelijk draagt. Iemand die jou vervolgt, benadeelt of laat lijden, die gaat niet vrij uit, omdat jij niets terug zult kunnen doen. Uiteindelijk komt ook die mens voor de troon van Christus te staan. Om verantwoording af te leggen. En dan zal Jezus hem zeggen, wat je één van de minste van mijn broeders hebt aangedaan, heb je mij aangedaan. Je staat er niet alleen voor. Jezus staat voor je. En achter je. Er is een onderzoekje gedaan naar wat mensen aan God zouden vragen als ze daartoe de kans kregen. Vraag maar. En de top 5, die heb ik hier. Van de vragen die mensen zouden stellen als ze dat zomaar konden doen aan God. Als ze een ontmoeting met hem zouden hebben. Wanneer komt er wereldwijde vrede? Dat is de eerste vraag. Dan, hoe kan ik een beter mens worden? Op de derde plek, wat kan ik van de toekomst verwachten? Plek nummer 4. Zal ziekte en dood ooit in stoppen? En op de 5e plek, waarom is er eigenlijk lijden in de wereld? Wat zijn dit voor vragen? Eigenlijk allemaal vragen. Vragen aan God met het ingebouwde verwijt dat hij er niets aan doet. Dat er iets mis is en dat God wel wat zou kunnen doen, maar het niet doet. Maar wij staan niet in de positie om God iets te verwijten. We kennen zijn plannen niet. Als we even denken aan Job, uit het Bijbelboek Job. Die God ook al zijn vragen voor zijn voeten gooide. En God eigenlijk verweet dat Job het zo slecht had. En toen mocht hij iets horen over de macht en over de wijsheid van God. Liet God hem iets zien, iets merken van wie hij eigenlijk was. En Job werd klein voor God. Zoals Saulus verderop in het boek Handelingen ook klein wordt voor God. En de naam Paulus gaat gebruiken, wat klein betekent. Saulus wordt Paulus, hij wordt klein voor God. Toch weten Saulus en even later ook Ananias de juiste vragen te stellen aan God. Ze kregen de kans om een vraag te stellen. En Saulus die vraagt, wie bent u, Heer? En hij vraagt, wat wilt u dat ik doen zal? Of zoals Ananias het formuleerde, die zei, hier ben ik, Heer. Met andere woorden, zeg maar wat ik moet doen. Het wordt duidelijk dat deze twee mannen zich afhankelijk weten van Jezus en ook willen doen wat hij van ze verlangt. Maar welke vraag stel jij aan God? We leggen hem vaak onze gebreken en verlangens voor, maar zouden we niet meer op Gods verlangens moeten concentreren? Zijn antwoord afwachten. Zijn opdracht verwachten. De mannen nu, vers 7, die met hem reisden, stonden sprakeloos daar ze wel de stem hoorden, maar niemand zagen. Saulus nu stond op van de grond en hoewel zijn ogen open waren, zag hij niks. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem in Damascus. En hij kon 3 dagen niet zien en hij at en hij dronk niet. De medereizigers die horen wel stemgeluid, maar ze verstaan het niet. En ze zien ook niemand die gesproken kan hebben. Saulus heeft wel een ontmoeting van zijn leven gehad. De ontmoeting van zijn leven. En hij heeft Jezus gezien en verstaan, zoals ook verderop in zijn brieven kunnen lezen. Deze Saulus die alles zelf deed, zo eigen gereid was, zo enorm gedreven en ondernemend, voorop ging in de vervolging van de discipelen, vergunning voor vervolging vraagt en van de hoge priester zijn adem dreiging en moord. Die Saulus die moet nu, na zijn ontmoeting met Jezus, overal geleid worden. Eerst overeind geholpen, dan aan de hand om Damascus te bereiken en vervolgens om uit Damascus te ontsnappen. En later brengt Barnabas hem bij de apostelen en na een paar dagen moet hij weer geholpen worden bij zijn vlucht uit Jeruzalem naar Tarsis. Paulus die heeft het niet meer voor het zeggen. Hij moet geleid worden. Ben jij nou bereid om jezelf te laten leiden? Of doe je liever zelf alles op eigen kracht? Het is niet echt een leiderschapscursus die Saulus krijgt. Hij gaat van zelfstandig leider naar afhankelijkheid. Die 3e dag. Hij kon 3 dagen niet zien en hij at en hij dronk niet. De 3e dag, dat is de beslissende, de dag van de beslissing. Een cruciale dag, erop of eronder, de dag waarop het eraan komt. Waarop het leven kan doorbreken. Nu moet het tot een ontknoping komen, die 3e dag. Op meerdere plekken is die 3e dag van veel betekenis. En ook hier, in de geschiedenis van de bekering van Saulus, is die 3e dag beslissend. Hij heeft 3 dagen in de duisternis doorgebracht. Niks gegeten, niks gedronken. In gebed. En na die imponerende ontmoeting met de Zoon van God, is hij eindelijk in gebed gegaan. Hij was nu niet meer bezig met het uitspreken van de rituele gebeden die hij zo goed kende. Maar hij was in gebed. Hij was in gesprek met God. Dat alleen al was voor hem een hele verandering. Hoe gebruik jij je tijd als je bent stilgezet? Er zullen mensen zijn die nu opeens veel tijd over hebben. Een paar weken terug wist je misschien niet wat je het eerst zou oppakken in alle drukte en hectiek. De dagen druk, de avonden vol, allerlei contacten bijhouden. En nu, als je geen taak in de zorg hebt of je werkt niet bij het UWV, dan ben je overdag thuis aan het werk. Of je kan zelfs helemaal niet werken. En je hebt alle avonden vrij. Hoe vul je die in? Hoe vulde Saulus zijn vrije tijd in die 3 dagen? Hij gaf zich niet over aan social media. Hij ging niet Netflixen, hij ging niet gamen. Hij gebruikte de gewonnen tijd, want zo moeten we zoiets zien. Hij gebruikte de gewonnen tijd waarin hij was stilgezet om zich te bezinnen. In afwachting van wat de stem die hij op weg naar Damascus gehoord had hem zou gaan opdragen. Tijd om na te denken en te luisteren en te bidden. 3 dagen lang bad hij. Vers 10. Nu was er een discipel in Damascus genaamd Ananias. En de Heer zei tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heer. En de Heer zei tot hem, sta op en ga naar de straat de rechte geheten. En zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij bidt. Ook God heeft het opgemerkt. Jezus heeft ook gezien, Paulus bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, genaamd Ananias, binnenkwam en hem de handen oplegde, opdat hij weer kon zien. Ananias was geen voorganger. Hij was geen leraar, hij was geen profeet, hij was geen pastoraal werker. Hij was een gewone discipel. Niets bijzonders. Maar hij werd geroepen, hij werd wel geroepen om Saulus van Tarsus te gaan bezoeken en hem de handen te gaan opleggen. Dat zal hem heel wat gekost hebben. We hoeven geen bijzondere status in de gemeente te hebben om bijzonder werk te doen. Iedere gelovige kan door God worden ingezet om voor hem aan het werk te gaan. De geleerde of de eenvoudige, de rijke, maar ook de arme. Iedereen. Je bent niet de min om van Jezus een opdracht te krijgen. Gehoorzaamheid is het enige dat van je gevraagd wordt. De rest krijg je zo nodig. Deze gewone man, Ananias, die krijgt een visioen, een gezicht. En daarin verneemt hij dat iemand anders een visioen heeft gehad en wat daarin gebeurde. Een visioen in een visioen dus. En het lijkt wat op een déjà vu, maar dan vooraf gezien, wat later gebeurt, in plaats van tijdens de gebeurtenis herkennen wat je eerder zag. Het is dus eigenlijk een preview wat hij hier krijgt. Ananias moet naar die gevaarlijke Saulus gaan. En daar ziet hij bepaald niet naar uit. Lekker dan. Hij spartelt nog tegen. Maar zoals een vis in het net kan die spartelen wat hij wil, ook hij ontkomt er niet aan om naar die christenvervolger te gaan. God heeft hem verteld dat die Saulus een bijzonder werktuig in de handen van de Heer zal worden. En dat stelt Ananias gerust. Hij gaat. Wij hebben ook wel moeite om onze opdracht om overal het evangelie te brengen, uit te voeren. Er is niemand uitgezonderd als het erom gaat dat je Jezus nodig hebt voor je eeuwige redding. Of het nu iemand is die God haat, of iemand die onverschillig is tegenover het geloof, iemand die religieus is, maar God niet weet te kennen. Iedereen valt in de doelgroep van Jezus. En dus ook in die van ons als zijn werkers. Vers 13, Ananias antwoordde echter, Heer, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om alle die uw naam aanroepen te boeien. De Heer zei echter tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Zowel voor volken als koningen en zonen van Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Ananias noemt hier een definitie voor heiligen. Dat is mooi om te weten. Heiligen zijn alle die uw naam aanroepen. Dat is dus blijkbaar het belangrijkste kenmerk, het kenmerk van heiligen. We roepen de naam van God aan. Een heilige opdracht. En een taak. In alles wat we doen zijn we dicht bij God en handelen in zijn naam. We dragen zijn naam. En we dragen zijn naam uit in alles wat we doen. Saulus is door God uitgekozen, uitverkoren om de naam van Jezus voor de hele wereld te brengen. Voor de heidense volken, voor koningen, voor leiders, voor de Joden. En dat heeft hij ook gedaan, met passie. Veel meer enthousiasme dan wat hij zelf zou kunnen opbrengen, heeft Saulus gemotiveerd om dat te gaan doen. Om waar hij ook maar terecht kwam mensen op te roepen hun leven aan God te geven. In de naam van Jezus. Dat Jezus de Zoon van God is, heeft hij voor heidenen, koningen en Joden gepreekt. Maar had je gedacht dat dit gemakkelijk gaat, Saulus, dan heb je dat verkeerd. Jezus heeft geleden. En de slaven zijn niet beter dan hun meester en zullen helaas ook lijden. Dat heeft Saulus ook moeten ervaren. Maar hij zag dat als een bewijs van zijn opdrachtgever. Hij leed om de naam van Jezus. En hij beschrijft op een paar plekken wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hoe hij zweepslagen heeft gehad, gestenigd is, bijna verdronken is bij scheepsrampen. Van alles heeft hij meegemaakt. Hij werd nergens gepruimd, maar overal droeg hij de naam van Jezus uit. Als een christen voor de dag komt met het evangelie en begint te verkondigen dat Jezus de Zoon van de levende God is, dan wordt zijn leven daar niet makkelijker op. Zijn deel is vervolging, lijden om Christus wil. Ananias nu ging, vers 17, en hij kwam het huis binnen en hij legde hem de handen op en hij zei, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Jezus, die u verschenen is, op de weg waarlangs u kwam, opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen en hij kon weer zien en hij stond op en hij werd gedoopt. Saulus gaat niet aan de slag voordat hij is gedoopt. En door de handoplegging van de eenvoudige Ananias heeft hij de Heilige Geest ontvangen. Met de doop wordt Saulus als het ware aangenomen als medewerker van God en krijgt hij de toerusting tot zijn werk. En dan kan God antwoorden op de vraag, wat wilt u dat ik ga doen? Saulus gaat niet droog zwemmen. En niet alleen de ogen van Saulus gaan open voor de waarheid, maar ook ziet hij het werk dat er voor hem klaar ligt. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Hij nu was enige dagen bij de discipelen in Damascus en terstond predikte hij in de synagoge Jezus, dat deze de Zoon van God is. En alle die het hoorden raakten buiten zichzelf en zeiden, is deze niet degene die in Jeruzalem hen verdelgde die deze naam aanroepen? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus is. Toen er nu vele dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden samen om hem te doden. Hun aanslag werd Paulus echter bekend en ook bewaakten zij dag en nacht de poorten om hem te kunnen doden. De Joden in Damascus die dachten in Saulus een goede tegenstander voor en een medestander tegen de mensen van de weg te hebben gevonden. En ze laten hem in hun synagoge preken. Maar het valt ze zwaar tegen, want die Saulus verkondigt op de zijn vertrouwde fanatieke manier juist datgene wat het wezen is van de nieuwe leer, namelijk dat Jezus de Zoon van God is, notabene de leer die hij dient te bestrijden. Zijn preken brengen steeds meer verwarring onder de Joden. Waarschijnlijk vindt hij bij een deel gehoor, maar de behoudende Joden komen tot het besluit om hem te doden. En zo gaat het nog steeds in Israël. Vraag het maar aan Messias blijdende Joden daar. Een vlucht ligt voor de hand en Saulus verdwijnt over de muur in een mand. Zijn discipelen echter namen hem 's nachts mee en liet hem door de muur in een mand naar beneden zakken. Toen hij in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen en ze waren alle bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een discipel was. Barnabas echter nam hem mee en bracht hem bij de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat deze tot hem had gesproken en hoe die in Damascus vrijmoedig had gesproken in de naam van Jezus. En hij ging met hen in en uit in Jeruzalem. Terwijl hij vrijmoedig sprak in de naam van de Heer. En hij sprak en redetwistte met de Grieks sprekende, maar deze trachtte hem te doden. Toen de broeders dit echter vernamen, brachten zij hem af naar Caesarea en zonden hem weg naar Tarsus. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria had vrede, terwijl ze werd opgebouwd en wandelde in de vrees van de Heer en ze vermeerderde door de vertroosting van de Heilige Geest. Saulus, van vervolger naar vervolgde. Hij merkt dat meteen als hij met dezelfde ijver en fanatisme, maar nu door de Heilige Geest geïnspireerd, het evangelie had vertellen in Damascus en in Jeruzalem. Eerst wordt hij door de discipelen gemeden, later ondersteund. Hij trok op met de discipelen en voerde een woordenstrijd met de Griekse Joden. Maar die verzetten zich hevig, hoewel ze van Saulus niet konden winnen. En ze probeerden Saulus, dus eigenlijk Jezus, om het leven te brengen. Om zijn leven te beschermen werd hij afgevoerd naar zijn geboorteplaats Tarsus. Daar blijft hij niet hangen. Uiteindelijk kennen we Paulus, die klein is geworden ten opzichte van zijn opdrachtgever als een zendeling bij uitstek. De man die veel heeft geleden voor Christus en dat kon verduren omdat hij wist dat Jezus zijn Heer was. Hij leed, maar zette de mooiste Bijbelteksten op papier. Lees eens in Romeinen 8, vers 31 tot 39, of het Hogelied van de Liefde in 1 Korinthe 13. En je begrijpt dat Paulus het lijden kon doorstaan, omdat hij de liefde van Jezus in zijn leven had gevonden. Heb jij ook zo'n bekering gehad? Of zit je nog steeds te wachten tot er een geweldige gebeurtenis in je leven plaatsvindt, waardoor je er niet meer omheen kunt dat je leven op de verkeerde weg is? Zo gaat het doorgaans niet. Zoals bij Paulus. Paulus had een bijzondere roeping en bekering. Toch weet iedere gelovige wel een moment. Een moment in zijn leven te noemen. Dat Jezus kwam en hem duidelijk aansprak. Soms zijn het maar kleine momenten. Dat je Jezus' stem herkent. En dan is de vraag hoe jij reageert. Ben je dan gehoorzaam? Of blijf je tegen de prikkel schoppen, zoals Paulus? En je tegen God verzetten? Doe gewoon wat Jezus je vraagt. Volg hem op de weg. Dan kan Jezus jou de dingen laten doen die hij voor je heeft klaar liggen om te doen. Een uitspraak van Henk Binnendijk is: het gaat er niet om wat jij voor Jezus doet, maar om wat Jezus met jou doet. Paulus, hij was bijzonder gedreven om iets voor God te doen. Maar Jezus deed iets met Paulus, waardoor hij pas echt bruikbaar werd. Amen.